Wij zijn bezig in Handelingen 16 en het gedeelte wat nu aan de orde is, is Paulus die gaat spreken. Daar komt iemand met een waarzeggende geest. Zingen in de nacht de cipier. We gaan kijken hoe ver we daarin komen. En we zien op deze dia een overzichtje van eigenlijk van 3 keer een actie. Wat leidt tot gevolgen. De eerste keer, dat hebben we de vorige keer gezien. Dat was het spreken wat Paulus deed met de vrouwen bij de plaats van gebed. En de Heer opent Lydia's hart. En iemand merkte op dat daarbij misschien ook wel Euodia en Syntyche aanwezig waren. Die later ook in de brief aan de Filippenzen genoemd worden. En ik denk dat dat ook misschien wel een punt kan zijn. En dat had gunstige gevolgen. Zij kwam tot geloof. Of zij geloofde de woorden van Paulus en die... Daartoe opende de Heer haar hart en zij nam hen gastvrij op in de woning waar zij woonde in Filippi. Dan gaan ze daarna naar een gebedsplaats, dan vindt de ontmoeting plaats. Paulus drijft een geest uit en dat heeft ongunstige gevolgen. En dan gaat het verder, ze komen in de gevangenis, ze bidden en zingen daar. De cipier en zijn huis worden gered en dat heeft dus gunstige resultaten. Dus ze doen dat 3 keer. Een resultaat, eerst gunstig, dan ongunstig, althans zo lijkt het in eerste instantie, en dan weer gunstige resultaten. Dus zo is God aan het werk. Vorige keer hebben we gezien, Lydia en haar huis geloofden en zij werden gezegend. Zij ontving Paulus en Silas gastvrij. Dus het was niet alleen, ze kwam tot geloof, maar het had ook gevolgen. Zij was gastvrij ten opzichte van de apostel en Silas. En daar heeft natuurlijk in dat huis ongetwijfeld ook het woord geklonken. En dat is altijd fijn als je dat leest in de begintijd. En misschien is dat ook wel zoals het moet zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat, ja, ik weet het niet. Daar lees je toch vaak over huizen waarin wordt samengekomen, waarin gelovigen bij elkaar komen en waarin het woord mag klinken. En dat is natuurlijk bijzonder fijn als dat gebeurt. En we lezen diverse keren, we gaan zo meteen een staartje, een overzichtje zien van dat het verschillende keren gebeurt in Handelingen. Dat er mensen tot geloof komen en dan ook met hun huis. En dan wordt heel het huis, of het huisgezin, of hoe je het ook zeggen wilt, die worden dan gedoopt. En dat heeft misschien wel te maken, want we zitten hier in de fase dat Paulus 2 bedieningen doet. Hij verkondigt zijn evangelie, laat maar zeggen, misschien op bepaalde momenten. En hij is ook bezig in een stuk koninkrijksbediening, waarin hij dus meewerkt met de 12 apostelen. Dat hebben we de apostelen van de besnijdenis. En dat hebben we de vorige keer gezien. Dat is een bepaalde fase van zijn bediening, vanaf eind Handelingen 15, zeg maar. Handelingen 15 tot Handelingen 19, vers 21 uit mijn hoofd gezegd. En in die fase werkt Paulus mee dus in het evangelie van het koninkrijk, waarover hij ook in Romeinen 15... in die laatste verse iets zegt, dat hij dat evangelie van Christus volbracht heeft. En als er dan mensen en hun huis, of misschien zou je kunnen zeggen, en hun familie gezegend worden, dan klinkt daarin door, en daarom heb ik dit even erop gezet, de zegen van Abraham. In Genesis 12 werd aan Abraham al beloofd, in u en in uw zaad zullen alle geslachten of families van de aarde gezegend worden. En dat zie je, daarvan zie je de eerste contouren, zeg maar, in Handelingen, als dus Lydia en haar huis enzovoort gezegend worden. Geloven en gezegend worden. He, want de zegen werd gegeven aan de gelovige Abraham. En zo zal ook gezegen gegeven worden aan straks het gelovige Israël, wat uit die grote verdrukking komt. En na de opstanding van de rechtvaardigen wordt dat natuurlijk aangevuld met heel veel overleden gelovigen rechtvaardigen. Die zullen dan opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. En die zullen dan ook delen in die zegen van Abraham. Dat is natuurlijk voor het komende koninkrijk beloofd. De 1000 jaren en natuurlijk daarna op de nieuwe aarde. In die fase zien we dus een rijtje, heb ik hierop gezet, van families of huizen. Waarvan gezegd wordt dat die en hun huis gelovig werden en daardoor gezegend werden. Nou, dat heeft dus te maken met een stukje vervulling van die belofte die gedaan is aan Abraham. Allereerst Cornelius, dat was natuurlijk Petrus, die bij Cornelius kwam in Handelingen 10. en 11 en Cornelius en ook heel wat proselieten daar van de poort hebben we gezien. Die geloofden, maar dat waren dus proselieten. Van Lydia wordt ook gezegd dat zij een godvereerder was. Dus zij was ook een proseliet, om het zo maar te zeggen. En of zij een proseliet van de poort of van de gerechtigheid was, dat weten we niet. Maar in ieder geval wel een proseliet. Ze was een godvereerder. Dus ze was niet een pure heidense vrouw die de afgoden vereerde. Nee, Lydia was iemand die al genaderd was tot de God van Israël. Een godvereerder. En die kwam ook door wat Paulus sprak en Silas tot verder verdieping geloof in Jezus als de Messias. En zij en haar huis werden dan gezegend en we hebben ook gezien gedoopt. Hè? Maar dat dopen in water, dat heeft dan ook te maken met de bediening van het koninkrijk, waarin zij dus geloofden en gedoopt werden. En dat was voor hen dan op dat moment de redding stond richting het koninkrijk. Dat laat onverlet dat later Lydia en ook misschien wel anderen die hier genoemd worden verder het evangelie van Paulus zijn gaan volgen. Dat kan natuurlijk. En daardoor toegevoegd werden aan het lichaam van Christus. Die mogelijkheid moet natuurlijk nadrukkelijk openlaten in Handelingen. Dat wordt dan in Handelingen zelf niet vermeld. Waarom niet? Omdat Handelingen antwoord geeft op de vraag: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? Daar, het hele boek Handelingen beantwoordt die vraag in feite. En we zien dan wat er gebeurt in het land zelf, bij Israël. Op Shavuot, weet u wel. En ook daarna zien we dus buiten het land steeds dat er gegaan wordt naar de synagogen en er enkelen tot geloof komen en vaak ook werd het afgewezen. We gaan kijken ook naar de cipier. Vanavond komen we daar misschien aan toe, dat weet ik niet zeker, maar komen misschien aan toe. De cipier, de gevangenbewaarder. Dan, en die kwam ook met zijn huis tot geloof. En later zien we, zullen we zien in Korinthe, Handelingen 18, dat is dan Crispus. Waarvan Paulus gezegd werd dat hij die gedoopt heeft met zijn enkele van zijn huisgezin en Gaius. En dat zijn de enige die Paulus gedoopt heeft. Althans, dat is het enige wat we weten uit de schrift die echt door Paulus, en dat bedoel ik dus natuurlijk, in water gedoopt zijn. Maar dat hebben we wat nadrukkelijker gezien bij de studies Efeze toen we het hadden over één doop. En als u dat nog niet beluisterd hebt, dan wil ik u dat aanraden om die avond eens te beluisteren van de Efezebrief. Want toen hebben we stap voor stap zijn we door heel wat dingen heen gegaan en hebben we vastgesteld dat er in deze tijd één doop is. En dat kan alleen maar de doop in de geest zijn. Dan in 1 Korinthe 11 wordt genoemd het huisgezin van Chloe. Die worden dan genoemd. En in vers 16 Stefanas. En dat vond dus allemaal plaats in de zogenaamde Paulus samenwerking met de 12 periode, zoals je dat dan zou kunnen noemen. En ik heb eronder gezet, in de genadetijd waarin we nu leven, is de redding niet hele huizen worden gered, maar individueel. Is de redding individueel. Iemand die tot geloof komt, die kan als enige uit een hele familie of uit een heel gezin tot geloof komen. En die wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus. Dat is de lijn die in deze genadetijd geldt. En als je een gezin hebt en jouw kinderen zijn gelovig, dan mag je de Heer elke dag, denk ik wel, heel hard op je blote knieën danken, hoor, dat het zo is. Want dat is niet jouw werk als opvoeders. Daar heeft de Heer jullie misschien wel voor gebruikt als opvoeders, maar dat is niet jullie werk als opvoeders, dat is het werk van de Heer. De Heer geeft geloof in een hart. En daar mag je dus God wel heel erg voor danken als jouw kinderen gelovig zijn in deze tijd. Want dat is niet gebruikelijk. Dat is niet gebruikelijk. Niet gezegd dat dat automatisch zo is. In de genadetijd is dus redding individueel. En degene die collectief, huizen, hele huizen werden gered in de handelingentijd, die gingen later mogelijk Paulus en zijn evangelie volgen. En werden dus later dan toegevoegd aan het lichaam van Christus. En zij worden dan, of zij zijn dan, als dat zo is, in één geest tot in het ene lichaam gedoopt. Hè? Zoals Paulus dat in 1 Korinthe 12 zegt. Maar dat acht ik voor u die dit hoort helemaal goed bekend. Dus daar gaan we snel verder. En dan zien we dat de zegen is daar geweest. Hè? Paulus heeft verkondigd. Hij heeft het evangelie gebracht, het goede nieuws. Mensen kwamen tot geloof. Dat was fijn. En dan ga je natuurlijk dan, Paulus ging dan natuurlijk verder met het verkondigen. Dat was zijn opdracht, dat was zijn hele bezigheid om het overal evangelie te brengen. En als dat dan, laten we zeggen, vrucht draagt en het fijn is, dan moet je altijd alert zijn, want dan kan het zijn dat de andere kant gaat reageren. Geestelijke machten en krachten bedoel ik dan. En dat gebeurt hier dus ook. Hier krijgen we dus reactie van, laten we zeggen, de andere kant. Omdat Paulus dus bezig is dat evangelie te proclameren. En dan gaan geestelijke machten en krachten reageren. En dat kan op allerlei manieren zijn. Dus we zouden als we vaststellen van nou, het evangelie gaat door, het woord wordt gesproken. Dat is fijn, het is fijn. Ja, het is fijn. En dan moet je heel erg alert zijn, want dan juist komen van meest ongedachte kanten, wat je niet verwacht, komen de aanvallen van de tegenstander. Dus we zouden onze wapenrusting dagelijks goed dragen, hè. U weet wel, die, wat was het, sandalen van vrede. Hè? Daar maken we contact mee met de aarde, weet je wel. Dan hebben we contact met andere mensen. Nou goed, vrede bewaren. Dat is een van de punten van de wapenrusting. Hè? Maar hier zien we dus de reactie van de andere kant. En dat gebeurde, Handelingen 16, vers 16a. Toen wij naar het gebed gingen, dus we gingen weer naar die gebedsplaats aan die rivier. Dat een zeker meisje, en ik heb daar deugdruk dienst gezet, omdat het wel een beetje de strekking is ervan. Die een geest, Python, had, ons tegemoet kwam. En wat is dat, Python? Waarom wordt hier verwezen naar Python? Nou, Python, dat had te maken met de god Apollo. Dat was een van de hoofdgoden van uit het Griekse Pantheon. En daar wordt altijd van gezegd dat het een god van het licht is, maar dat is niet helemaal zo. Het is een god van de muziek. En van de kunst en dat soort zaken. En daar was een zogenaamd orakel. Maar dat was niet alleen het beroemde orakel, is natuurlijk het orakel van Delphi. Maar er waren in die tijd en ook daarvoor waren op meerdere plaatsen waren orakels. En dat kwam voort dan in Delphi voort uit, volgens de mythe, de mythologie. Dat de god Apollo, die had een slangachtige draak verslagen. En die had daar dan in Delphi zijn orakel, zeg maar, gevestigd. En orakelen, dat wil zeggen dan, dat wil zeggen boodschappen doorgeven van een god. Met de kleine letter, hè, van goden of van god. En vandaar dat wij dat woord orakelen nog wel in ons spraakgebruik kennen. Hè. Maar dat was dan Pythia, zo werd die dan genoemd. Hè. Er werd dan een priesteres daar gestationeerd in Delphi. En die priesteres die ontving dan boodschappen van die zogenaamde orakel, hè, van die god Apollo, zeg maar. En die gaf dat dan door. En daar kwamen dan heel veel mensen op af, want die gingen dan om raad vragen. En die kregen dan daar, van die god, door dat orakel, door zo'n priesteres, kregen ze dan antwoord. En het verhaal ging dan dat die priesteres daar dan op een driepotig krukje zat. Er zijn ook afbeeldingen van. Moet u maar kijken op Wikipedia. En daar, die gaf dan boodschappen door. En men zegt ook dat daar dat misschien wel was onder een bepaalde bedwelming. Er wordt beweerd dat er dan door bepaalde rotspleten een of ander gas kwam, waardoor die priesteres dan bedwelmd werd en ging hallucineren en daardoor die boodschappen doorgaf. Maar er kwamen heel veel mensen van heinde en ver kwamen daarop af, want die wilden graag raad hebben van die god. En zij gaf dat dan door. En natuurlijk, je kan natuurlijk dit termijn, dat ging natuurlijk hierom. Want dat is altijd zo. Als dat aan de orde is, dan wordt er natuurlijk flink aan verdiend. En dat is vandaag aan de dag nog zo. Kijk, dat woord waarzeggen. Zij gaf boodschappen door, welke dan ook veel inkomsten bood aan haar heren met waarzeggen. Dus zij werd door, zeg maar, mensen die dan dienden in de tempel. Hè. Er is daar nog een tempel van de god Apollo in de ruïne dan bij de plaats Delphi. En die heren die hadden haar dan ingezet om die boodschappen door te geven. En u begrijpt het al, daar werd natuurlijk flink aan verdiend. Het woord inkomsten hier, dat is eigenlijk het woord werken. Het Griekse woord ergasia, dat heeft te maken met werken. Maar de strekking ervan is dat het inkomsten was. En het woord waarzeggen, dat is het woord mantuomai. En dat is ook afgeleid van dat orakel. Want het orakel van Delphi, als je dat in het Grieks zegt, dan komt daar dat woord, ja, iets met mantiek komt dan naar voren. Hè, waar wij ons woord mantiek nog van hebben. En dat werd dan gebruikt voor die priesteres ook, die dan waarzegde. En dat is het woord wat hier één keer voorkomt. Maar het woord, en dat heeft dan ook verband met spreken alsof je, wij zeggen dan vandaag de dag, een beetje de weg kwijt bent. Hè. Dan zeggen mensen van anderen, ja, die is gek. Want moet je diegene eens horen praten, die lijkt wel gek. Nou, dat woord heeft daar verband mee. Hè. En dat zien we dan ook op andere schriftplaatsen. Dat het gebruikt wordt, er werd ook van de Heer gezegd. Dat de dingen die hij zei, laten we maar even opzoeken in Johannes 10 vers 20. Daar wordt het woord gebruikt. Johannes 10 vers 20. Van de Heer. Want van de Heer zeiden ze dan dat hij misschien wel begeesterd was door een andere geest. Want in hun oren zei hij zulke rare dingen. Dat kon gewoon niet. En we lezen dan in... hij heeft dan het over zijn leven vanaf Johannes 10 vers 17. En dan zegt hij, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel plaats om het opnieuw te krijgen. Niemand neemt die mij af, maar ik geef die uit mijzelf. Ik heb macht die te geven en heb macht die opnieuw te nemen. En in feite gaat dat woord macht toe ook naar een bepaald recht wat hij daartoe had gekregen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en hij is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Nou, dat woord hier buiten zinnen, dat is het woord mainomai. En in feite zeiden, nou, hij is door een demon bezeten, hij is gek. Van de Heer, hè? Dat zeiden ze toen, spottend. Nou, dus even een voorbeeld, hè, hoe de Joden dan over de Heer spraken en totaal niet door hadden waar hij het over had. En hij werd dus voor gek verklaard, maar hij sprak wel de waarheid. En dat is vandaag de dag nog steeds zo, als je die waarheid spreekt, dan heb je een goede kans dat je voor gek verklaard wordt. Want we leven natuurlijk in de tijd, wat Jesaja natuurlijk in zijn dagen ook al constateerde, dat het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed. Alles wordt omgedraaid, hè, in onze tijd. Dus klinkt, is bekend, alles wordt omgedraaid in deze tijd. Klinkt er wel bekend, hè, denk ik, voor u. Hè, men noemt het kwade goed en het goede kwaad. Dus men keert de zaken om. En als jij dan het goede zegt, hè, als jij dan de waarheid spreekt over bepaalde dingen, ja, dan verklaren ze jou voor gek. Maar dan hebben ze niet door, die mensen, dat hun eigen gedachten veranderd zijn. Hè, dat is wat Rob Matzken schreef in zijn boek Anders Denken, hè, de Anders Denken boerderij, weet u wel. En hun denken is veranderd, jouw denken niet als geloven, want jij blijft bij de schrift, jij spreekt de waarheid en dan word jij voor gek verklaard. Zo is het, hè? Dat is dan dat mij no mij. En dat is wat de Heer ook, de Heer zei wie die was en dat accepteerde men niet bij de Joden en ze verklaarden hem voor gek. Nou, dat is dat woord waar zeggen, hè? Zij, welke dan ook veel inkomsten bood aan haar heren met waar zeggen. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Als je op een kermis komt of je komt ergens op een beurs, dan kan je zomaar een tentje binnenwandelen. En er zit daar iemand en die gaat jouw, wat is het, horoscoop? Is dat ook het woord hier, hè? Hieroscopia. Dat deed men in die tijd. Dat was, men raadpleegde ingewanden van dieren. Als men bijvoorbeeld, als de Romeinen bijvoorbeeld een strijd moesten aangaan, dan raadpleegde men ingewanden van dieren om te kijken welke kant de strijd op zou gaan. Nou, hieroscopia. Klinkt dat bekend, dat woord? Ik denk het wel, hè? Dat is horoscoop, wel eens van gehoord, horoscoop. Als u gewoon een blad openslaat, willekeurig blad, pakt u uit de schappen bij de supermarkt, willekeurig blad slaat u open, heb je een goede kans dat u op een gegeven moment het horoscoopje ziet. En dan kunt u zien onder uw sterrenbeeld wat u te wachten staat. Is natuurlijk niet aan te raden, want ja, het is allemaal kwatsch. Maar als je dan op een of andere beurs komt of een gelegenheid, dan kan je zomaar een tentje binnenstappen. En dan zit er misschien wel iemand met zo'n bolletje zo. En die gaat dan met jou praten. En die hoort natuurlijk allemaal dingen jou zeggen. En die gaat dan aan de hand van wat jij gezegd hebt bepaalde dingen over jou zeggen. En jij wil natuurlijk graag weten hoe het verder moet met dit en hoe het verder moet met dat. En nou, die waarzegger die zegt dat. Of kaarten, die heeft een tarotkaartenspel. En die legt zo wat tarotkaarten zo neer. En die gaat dan aan de hand daarvan gaat hij jou vertellen wat je toekomst is. Of welke kant het met jouw leven op gaat. En je moet dokken daar. Moet je wel dokken, hè? Moet je flink betalen hoor. Nou, dat is het punt, hè. Niet dat het allemaal uitkomt wat er in die tent gezegd wordt. Misschien raak jij wel daardoor in de angsten. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dus ik raad het u niet aan om dat te doen. Ik denk niet dat je daar aan het goede adres bent. Maar het kost je in ieder geval geld. Brengt jou misschien angsten op. En ook weer dat je de volgende keer ook weer naar zo'n waarzegger gaat. Want ja, je wil eigenlijk wel van die angsten af. En dan kun je in een cirkeltje terechtkomen. En het kost alleen maar heel veel geld, hè. Begrijpt u? Maar het kunt u ook gewoon op tv, hè. Op tv komt er dan ook iemand langs zo met een telefoonnummer eronder. 0900 of 0800, daar moet je flink voor betalen sowieso als jij gaat bellen, hè, per minuut. En dan wordt voor jou ook waar gezegd, hè, de toekomst. Nou, dat is volop aan de hand in deze tijd. Dus gewoon, wordt gewoon over de mensen uitgestort. En er wordt goudgeld aan verdiend. Goudgeld. En het helpt jou als mens niks verder. Het brengt jou alleen maar in duisternis, geestelijke duisternis. Kijk, en als ik dat nou, dit verhaal nu ga vertellen tegen een willekeurige ongelovige, dan zeg je, joh, jij bent gek. En zo gaat het in deze wereld tegenwoordig. En zo werden Paulus en Silas en Timotheus was erbij, Lucas was erbij. Die werden hier op een bepaalde manier door die andere kant, zeg maar de machten van de duisternis, dus aangevallen. Hè? Want wat riep zij? Wat riep dat dienstmeisje? He, die moest voor haar heren, tegenwoordig hebben we het dan over handlers, moest zij allerlei dingen roepen of voorspellen en die handlers verdienden dan eraan. He. Of die waren in dienst van een bepaalde, noem maar op. En wat schreeuwde zij, of wat riep zij luidkeels, of wat schreeuwde zij, er kwamen nu ook, he, dat is wat de Heer, wat zij gaat zeggen. Dat is verraderlijk. Dat wil ik eigenlijk hiermee zeggen met deze uitspraken. Want kijk, wij lezen in Matthäus 8 vers 29, we kunnen het op deze slide meelezen. Dan kwam de Heer en die demonen, die herkenden hem. De boze geesten, die herkenden hem. Die wisten dat hij is de Zoon van God. Die loopt hier rond. Hij is de Zoon van God. Hij is de Messias. En dat zeiden ze ook. En zie, zij schreeuwden. He? Dus die demonen die zaten in mensen. He? Demonen, dat zijn dus zeg maar zo'n beetje de laagste ordening van de hele geestelijke hiërarchie, zeg maar. He? We hebben gezien met de studie over het bestaan van Christus voordat hij mens werd. Daarin hebben we gezien dat er een geestelijke hiërarchie is die onzichtbaar en zichtbaar is. Dan hebben we het nu even over die onzichtbare hiërarchie. En dan onderaan heb je bovenste soevereiniteiten, je hebt heerschappijen, je hebt tronen, je hebt boodschappers. En dan helemaal onderaan, die zijn ook aan de aarde gebonden, als u het mij vraagt, demonen. En demonen die kunnen overal in gaan zitten. Die kunnen in dieren gaan zitten. Want hier in Matthäus 8 was het legio. Hè? Er kunnen ook meerdere demonen in een mens zitten. Want in die mens die daar bij die graven ronddwaalde enzovoort, aan ketenen gebonden en rukte zich van los en noem alles maar op. In die mens, daar zaten meerdere demonen. Misschien zouden we tegenwoordig zeggen, dat zeg ik dan heel voorzichtig, misschien zouden er dan meerdere persoonlijkheden in die mens kunnen zitten. Hebben we wel eens van gehoord? Meerdere persoonlijkheden in een mens? Nou, dat zouden demonen kunnen zijn. En bij die mens waar de Heer bij kwam, daar voerde die al die. Het was legio, hè, dus er waren veel. Die voerden toen in die zwijnen. En die zwijnen, dus die voerden in die. Van een mens gingen ze zo in een dier. Dat kan dus, hè, blijkbaar met demonen. Nou, en die zwijnen die stortten zich, weet u wel, 2000 waren het er, geloof ik, hè? Die stortten zich toen van die. In meer van Galilea. Nou, dat wil dus zeggen, kijk, die kunnen in dieren gaan zitten, demonen, maar ze kunnen ook in voorwerpen gaan zitten. En dat is misschien bij u niet zo bekend, want ja, wij zijn in Nederland, maar ik denk dat in Nederland dat in de afgelopen 30, 40 jaar wel vaker voor is gaan komen. Dat demonen in huizen, in voorwerpen kunnen zitten. Niet om u bang te maken, maar ik zeg alleen maar dat die mogelijkheid er is. He, moet u maar eens mensen vragen met een andere culturele achtergrond, laat ik het zo maar zeggen. Moet u maar eens vragen of dat kan en zullen ze dat beamen. He, dat kan. Dat kan. Maar hier ontmoette de Heer in Matthäus 8, die ontmoette legio, hè, legio. En zie, zij schreeuwden, al die demonen in die persoon, die schreeuwden, wat is er met ons en met u, zoon van God, zeiden ze tegen de Heer. Komt u hier voor de era om ons te kwellen? En zij weten dus kennelijk dat er een dag komt dat zij onder het gericht van de Heer zullen komen. Kennelijk weten ze dat. En in Johannes 5 staat ook dat al het gericht, dus ook over die onzichtbare macht en krachten en die kwade macht en krachten en soevereiniteiten en ook die demonen, dat zij onder het gericht van de Zoon van God zullen komen. Want de Heer zegt in Johannes 5 dat al het gericht door de Vader aan hem is gegeven. Dus ja, zij weten dat dus. Zij herkennen hem dus. Hè? Die demonen in die mens, in die persoon, die zien hem kennelijk en die herkennen hem. Dat is de Zoon van God. Die loopt daar. En ze weten natuurlijk dat ze zijn machteloos tegen hem. Hij hoeft maar één woord te zeggen en ze moeten doen wat hij zegt. Hij stuurt ze een kant op, hij stuurt ze in die zwijnen en ze moeten dat doen. Dat kan niet anders. Zoveel macht heeft zijn woord, hè. En er kwamen nu ook demonen vanuit velen. Hè, dus luidkeels roepend, Lucas 4, die heb ik ook aangehaald voor u. En nog wat andere teksten kunt u eens nalezen. Luidkeels roepend en zeggend, jij bent de Christus, de Zoon van God. Dus zij weten en hoe het zit. En ze spreken dan op dat moment heel even de waarheid. Hè? Ze zeggen hoe het zit. Hij is de Christus, de Zoon van God. Zeker, dat is hij. En het punt is dat, kijk, die demonen, dat zijn, als je het Griekse woord bekijkt, dan heeft dat te maken met leren. Demonen die willen iets leren. En die gebruiken daarvoor andere mensen. En we leven in de tijd, zegt Paulus, in 1 Timotheüs 4, dat er zullen mensen afvallen van het geloof, zich wendend tot leringen van demonen. En hoe kun je leerlingen van demonen herkennen? Nou, heel eenvoudig, door leugenspraak. Doordat ze leugens spreken. Doordat ze dingen spreken die echt lijken. Maar als je ze langs de toets van het woord van God haalt, klopt het niet. En dan zijn het leerlingen van demonen. Eén leerling van demonen is bijvoorbeeld dat, een hele bekende is dat, dat er een voortdurend bewust bestaan is. Wat zeg ik dan? Onsterfelijkheid van de ziel. Dat is een leerling van demonen. He, die zeggen dus dat als je sterft, ja, dan vergaat alleen jouw lichaam. Dat vergaat, dat wordt een stof enzovoort. Maar jijzelf, jouw bewustzijn, dat gaat gewoon door. He, voortdurend bewustzijn. He, dat leerde bijvoorbeeld een oude filosoof als Plato leerde dat ook. En dat is, wij zeggen dan altijd, dat zijn heidense leringen. Maar het zijn leringen van demonen, zeg het even wat scherper. En daarop zouden we heel scherp zijn natuurlijk, hè? Want die leugenwoorden of leugen spreken, dat kan best zijn dat hele oprechte gelovige mensen daar toch in geloven in leringen van demonen. Kan. En dan zijn ze op die punten zijn ze misleid. Hè, bijvoorbeeld op het punt van, dat is toch wel een belangrijke, van dat dood niet echt dood is. Hè, je zult niet tot stervens toe stervend zijn, zei de slang, hè, in Genesis 3 toch? Ik bedoel, ja, dat is nogal een duidelijke. Hè? En dan weten we ook gelijk waar dat vandaan komt. Hè? Dat voortdurend bewust voortbestaan. En ik vind het dan, ja, ik snap wel verdriet en ik snap troost enzovoort. Maar er zijn ook heel veel christenen, gelovigen, die denken dat als jij als gelovige sterft, dat je dan direct naar de hemel gaat, dat je direct naar de Heer gaat. Maar het is niet bijbels. En dat is heel vervelend om te zeggen misschien, maar het is niet bijbels. Klopt niet. Wij gaan door opstanding op de dag van de bezuin gaan we naar de Heer. Niet eerder en ook niet later. Als het gaat om geloven in deze tijd, dan ga je door opstanding, als de bevelende roep klinkt, als de bezuin van God klinkt, dan sta je op en dan ga je naar de Heer toe. Dan ga je naar de hemel toe. Niet eerder Zo, dat is wat de schrift ons laat zien. En dat andere, ja, dat is dan een, zeg maar een soort, om dat woord maar weer te gebruiken, een soort spin-off van de leringen van Plato en van allerlei niet-christelijke godsdiensten, laat ik het zo maar zeggen. Die denken dat je na dit leven een bewust voortbestaan hebt. He, dat, ja, dat is, en dat is dan ergens binnen het christendom, binnen die leringen, he, demonen leren. Binnen het christendom, binnen leringen is dat dus op een gegeven moment binnengeslopen. En is men dat gaan aanvaarden. He, dat is een van de punten, ik zou meer punten kunnen noemen, maar laat maar even beperken tot deze voor vanavond. En zij riep, want daarvoor even deze uitweiding, zij riep iets wat waar leek. En dat is soms het hele subtiele wat je soms merkt in predikingen, in studies die gegeven worden. Dan klinken er een heleboel zaken waarvan je zegt als gelovig, ja, ja, ja. Ja. En op een gegeven moment denk je, wacht even, wat hoor ik nou? En dan gaat het weer verder en denk je, ja, 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 is allemaal waar. En dan denk je weer van, wat hoor ik nu? En dat is heel moeilijk soms, om die dingen dan te ontrafelen. Waar is het nog echt de waarheid van Gods woord? En wanneer komt er nou iets anders doorheen? Soms zo subtiel, dat je het bijna niet merkt. Maar, luister hè, als u, hoe meer je luistert naar Gods woord, hoe meer je met Gods woord studeert, bezig bent, hoe scherper je gaat luisteren en hoe eerder je de afwijking hoort in wat gezegd wordt. En zij riep dus wat waar leek. Punt, hè? Punt. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep luid, zeggend, deze mensen zijn slaven van God, de Allerhoogste, welke dan ook aan jullie aankondigen een weg van redding. En dan denk je, van als je dit zo leest, dan denk je van, en zelfs, ik had zelfs op een gegeven moment ook een commentaar open en die had ook zo, ja, ja, die zei ook, nee, nee, wat ze zeiden was eigenlijk wel waar, maar er werd een hele draai aan gegeven. En ze kwamen wel tot ook, ze concludeerden wel dat het niet klopte omdat het een pythongeest was enzovoort. Maar toch, ze gingen toch daarin mee en toen dacht ik van, wacht even. Zij liep achter Paulus aan en ons en ze zei, deze mensen zijn slaven. Ja, dat is zo. Paulus is een slaaf van Christus Jezus, zeker. Dat klopt. Van God de Allerhoogste. Maar dan komen we dus een beetje op. Dan gaat het een beetje moeilijk worden. Want kijk, in die Griekse wereld, en ik zal u ook later vanavond een staartje laten zien van daarvan. In die Griekse wereld had je allerlei goden. En de oppergod daar was, bij de Grieken heette die Zeus. En bij de Romeinen heette die Jupiter. He, dat weet u waarschijnlijk wel. He? Kijk, en dan zegt ze dus God de Allerhoogste. Maar wat bedoelt ze dan? Want dan heeft ze het over de Allerhoogste God. Maar bedoelt ze dan de God van Israël? Ik heb daar mijn twijfels over. Of bedoelt zij hier Zeus? Of Jupiter, zo u wilt. Maar die is de Griekse wereld hier, Filippi. Dus Zeus. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En dat was misschien hier ook wel het misleidende wat zij riep. Welke dan ook jullie aankondigen een weg van redding. Ja, er waren veel mensen die gingen ook de orakelen raadplegen, want die hadden ook in hun leven een stukje redding nodig. Die dachten dat die godsspraken, de zogenaamde godsspraken, via die orakelen, via die Pythia, zo'n priesteres, dat die een weg van redding konden betekenen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, we hebben dat in het verleden ook wel gezegd, hè, dat zij hier dus zegt, het is een weg van redding, maar niet de weg van redding. En dat kun je nog proberen weg te poetsen, door te zeggen, ja, maar in het Grieks staat niet een bepaald woord voor een. Nee, oké, dan laten we dat weg. Dan moet je zeggen, jullie aankondigen weg van redding. Oké, dat staat er. Maar wat is nou het punt? Als je nou dat woord weg gaat raadplegen in een concordantie en je gaat dus na, met name hier in het verband van handelingen, dan zie je dat de weg, of weg, als het gaat om echte redding door de Heer Jezus Christus, dan doet het merkwaardige feit zich voor dat er wel een bepalend lidwoord voor staat. Dat is dus een verschil. En daar moet je op letten. En lidwoorden in het Grieks, in de grondtalen, is een moeilijk, met name in het Grieks, wel of geen lidwoord, is een moeilijk probleem altijd in de grammatica. Maar in dit geval wil ik toch benadrukken dat de Heer van zichzelf zei, ik ben de weg, met een bepalend lidwoord, de waarheid en het leven. En als er dan in het vervolg gesproken wordt over de weg in Handelingen, en ik heb de teksten waar dat staat, en het gaat daar specifiek over de weg van redding, heb ik voor u daarop gezet, Handelingen 9 vers 2, Saulus die vervolgde de mensen die van de weg waren, staat er ook een bepalend lidwoord in het Grieks bij. En ook in die andere tekstplaats staat allemaal de weg. Dus hiermee wordt denk ik toch wel duidelijk dat wat zij zei, zogenaamd geïnspireerd door een misschien demonische geest, wat zal het zijn? Dat zij zei weg van redding zonder het lidwoord, en dat het door Lucas nauwkeurig is opgetekend, dat wel iets zegt. En dat ze dus wel degelijk dat verschil kunnen maken. Kijk, zij heeft het hier over een weg van redding, maar niet over de weg van redding. En dat is onze Heer. Dus ik denk dat hier een punt zit. Hè? Als je vergelijkende Bijbelstudie doet en je zoekt de vindplaatsen op waar gesproken wordt over de weg in de zin van de weg van Jezus Christus, Hij is de weg, dan staat er steeds een lidwoord bij in het Grieks. Dus ik denk dat nadrukkelijk hier een punt is. Hè? Waardoor je dus kan onderkennen dat het wel waar lijkt wat zij roept of wat zij schreeuwt, maar het is niet. Het is niet, klopt niet. Klopt niet. En daar zien we dus een aanval hier van de andere kant, om het zo maar te zeggen. Paulus trad op. En dat doet Paulus niet snel. Paulus was een hele liefdevolle apostel, die vaak lang wachtte voordat hij op ging treden, voordat hij daadwerkelijk een duidelijk statement maakte. Daar wachtte hij heel lang mee totdat, ja, misschien tijd van de Heer was. Dat zou je aan de ene kant kunnen zeggen. Aan de andere kant kun je zeggen, nou, de tijd is rijp ervoor. Dat is dan natuurlijk ook de tijd van de Heer. En dan treedt hij op. En dat is ook, want ik denk wel eens dat hij die eerste Korinthebrief, dat hij die niet direct verstuurd heeft. Ik denk wel eens dat hij daar misschien wel een half jaar mee gewacht heeft. Uit liefde. In de hoop op berichten dat het met die gemeente bepaalde zaken die daar absoluut niet goed waren, absoluut niet goed, afweken aan alle kanten van God, dat hij daar wachtte en uiteindelijk, ja, moest hij toch die brief versturen. Dat kan ik me zo voorstellen. We weten natuurlijk niet hoe dat gegaan is, maar ik kan me dat voorstellen. Paulus trad op hem en begon hier op te treden. Waarom? Want zij deed dat niet een enkele keer, maar dat deed zij op vele dagen, hè, zegt het verslag. Dit echte deed zij op vele dagen. En kijk, na 2-3 dagen, dan kan je nog, ja goed, je bent natuurlijk, ongetwijfeld hebben de broeders voor haar gebeden. Naar God opziend, wat moeten we daarmee? En in verlegenheid gebracht. En op een gegeven moment, ja, dan gaat het maar door. En toen werd Paulus boos. Hè. Dat woord poneron staat er in het Grieks. Althans een combinatie, dat woord poneron zit erin, dat betekent boos. Paulus echter boos zijnde keerde om en tegen de geest zei hij, ik draag jou op in de naam van Jezus Christus uit te komen van haar. En hij kwam uit haar in dat uur. Dus hier nadrukkelijk trad Paulus op, hij sprak die geest aan, hij sprak die, misschien een demon waarschijnlijk, sprak die aan en in datzelfde uur ging die demon uit op het woord wat Paulus sprak. En dat was op gezag van de naam van Jezus Christus. Hè? In de naam van Jezus Christus uit te komen. Nou, en die naam, die heeft natuurlijk autoriteit. Die naam zal er ook voor zorgen in het komende koninkrijk, dat ook dan, hè, zeker bij de aanvang van het koninkrijk, dat er allerhande demonen worden uitgeworpen, teken van het koninkrijk worden gedaan. En dat is ook wat Paulus deed in deze fase van de bediening. Hè? Dit deed hij in het kader dat hij meewerkte in die koninkrijksbediening. En dat uitdrijven, dat gebeurde in die tijd, in die dagen, hè, daarvoor ook al, in de naam van de Heer Jezus. Hè? Ja, er zijn diverse schriftplaatsen natuurlijk voor te vinden. Misschien kunnen we even kijken in Lucas 10. Lucas 10. Dat was dus wel een bijzonder hoofdstuk, hè, dat Lucas 10. Daar staat heel veel in. Maar goed, beperken ons even tot dit onderwerp. Lucas 10, vers 17, die 70, die werden door de Heer uitgezonden. En hij zegt dan tegen Capernaum, even, we lezen even voor het verband vers 15. Dan moet de Heer heel ernstige dingen zeggen. En jij, Capernaum, die tot de hemelen toe verhoogd bent, je zult tot het onwaarneembare, niet de hel natuurlijk, tot het onwaarneembare toe neergestoten worden. En komt u nu wel eens in Capernaum? Dan ziet u wat de Heer bedoelde. Wie naar u luistert, die luistert naar mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. Even kijken, hè. Als men dus de Heer Jezus verwerpt, verwerpt men God. Als men zegt, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in de Heer Jezus, dat is kwatsch. Die twee die kunnen niet onafhankelijk van elkaar. Hè? In Johannes 5 staat er ook, wie de Zoon eert, eert de Vader. Dus in het eren van de Zoon, eer je tegelijkertijd de Vader. In die zin is dat een twee-eenheid. Hè? Dus moeten we even goed bedenken. En dat zegt de Heer hier ook. Wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen van ja, ik geloof wel in God, maar in Jezus Christus, nee, daar kan ik niet in geloven. Nou, dan heb je dus eigenlijk niks. Dan heb je niks. Hoe geleerd men dan ook misschien is. Maar je hebt niks. En dan staat er, de 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, vers 17, Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En dat is die geweldige naam, hè? De naam van de Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk, Yeshua is redder, ik ben. Die naam, als er in die naam dat die demonen worden aangesproken, dan zijn ze machteloos en dan moeten ze vertrekken, dan moeten ze weg. Dat is natuurlijk zijn naam, dat is die geweldige naam. De naam van de Heer, en die zal ook straks weer, nu niet, nu wordt die naam vaak gebruikt te pas en helaas veel vaker nog te onpas. Maar als die naam straks weer in autoriteit wordt gebruikt, dan gaat er heel veel veranderen in deze wereld. En dat is toekomstmuziek, maar daar gaan we heel hard naartoe. Dus dat gebeurde op dat moment met die Pythongeest, om het zo maar te zeggen, de geest Python. Die ging van haar uit. En we weten niet verder hoe het met dat meisje gegaan is. Maar ja, wellicht is zij tot geloof gekomen. En is zij ook later Paulus gaan volgen. En bij de Filippenzen in die gemeente meegegaan. Dat zou zomaar kunnen. Dat is natuurlijk een geweldige ommekeer. En haar heren namen waar. Want daar komt natuurlijk de... Nu komen natuurlijk de problemen. Paulus die deed iets wat niet tegen de Romeinse wetten inging, want Filippi was natuurlijk een Romeinse kolonie, dat weet u wel. Er woonden allemaal veteranen, weet u wel, uit de oorlog, uit de oorlogen, die waren met pensioen. En er waren diverse koloniën in het Romeinse Rijk en Filippi was er één van. En daar huisden dan die veteranen, maar dat gold dan het Romeinse recht. Ze konden zeggen, ik heb het burgerrecht van Rome. En op basis daarvan hadden ze alle rechten van alsof ze zelf in de stad Rome leefden. Hè? Dus Romeins burgerrecht, dus dat was een heel belangrijk recht in die tijd. Maar er waren geen wetten die zeiden dat dat wat Paulus deed, dat dat niet mocht, hè? Demonen uitdrijven. Dus moest men, want ja, het probleem was natuurlijk de pingels, hè? Dat was natuurlijk het probleem hier. Haar heren namen waar dat hun verwachting van inkomsten... Hier staat het leuk, hè? Hier staat het woord elpis. Leuk. En dat hun verwachting van inkomsten weggegaan was, grijpend Paulus en Silas, en trokken hen naar binnen de markt voor de vorsten. Hè, dat heet Agora in het Grieks en in het Latijn heet dat dan het Forum. Hè. U ziet hier op het plaatje een restant van het oude Filippi. Het zogenaamde forum waar ook de markt was. En daar zetelde ook de hoogste ambtenaren van de stad, onder andere de vorsten. En daar moest dan over die zaak moest maar eens wat gezegd worden. Want wat Paulus en Silas op zich deden, verkondigen. En Paulus dreef dan die demon uit bij, of die geest uit bij, bij dat meisje. Ja, daar was geen Romeinse wet tegen. Dus ze moesten natuurlijk een list verzinnen. Want ja, die inkomsten, hij zat aan de pingels. En dan wordt het gevaarlijk natuurlijk. Hè, dat was, kijk, u weet de macht van het geld. Hè? Als ik zeg de macht van het geld. In onze dagen hoef ik verder niks meer te zeggen. Hè? Vandaag de dag. Wie zegt dat? De Engelsen of de Amerikanen? Money rules the world? Zoiets? Heb ik wel eens gehoord ergens. Nou, dat is altijd aan de orde. Hè? Kijk, als je wil weten waar iets vandaan komt, weet je wat je dan moet doen? Heb ik wel eens vaker gezegd natuurlijk. Follow the money. Gewoon het geldspoor volgen. Waar komt het vandaan? Dan weet je precies hoe het zit. En dat was natuurlijk toen ook zo. Kijk, zij deed dan zogenaamd waarzeggen, maar het ging natuurlijk in feite om die inkomsten. Die heren van haar, of die tegenwoordig zouden zeggen die handlers van haar, daar ging helemaal niet om het volk, dat het volk er beter van werd. Nee, die handlers die wilden daar zelf wijzer van worden en ze gebruikten daar dat meisje dan voor. Maar dat volk, dat interesseerde hen eigenlijk helemaal niet. Het ging om dit, de zakken enzovoort. En hen leidden naar de hoofdmannen, dat waren zeg maar de hoogste ambtenaren binnen die tijd, dat zijn de pretoren, worden het ook wel eens genoemd. Hè? Wel eens gehoord van het pretorium? Dat was zo'n gebouw, zo'n groot gebouw, waarin dan die hoogste ambtenaren van het Romeinse Rijk zetelden. Dit waren dan de pretoren, of werd ook wel genoemd de magistraten. Kennen we nog in ons recht, hè? Weet wel, we hebben natuurlijk de zittende magistratuur en de staande magistratuur. Hè? Misschien wel eens van gehoord. Dat heeft te maken met de rechterlijke macht. Nou, dat is nog steeds een erfenis van het oude Rome. Maar zij werden geleid voor de hoofdmannen. Zij zeiden, deze mensen brengen in onze stad in opperste verwarring. Zij behoren de Joden toe. En ook toen, want de Joden waren in die tijd in die steden vaak helemaal niet geliefd. Waarom niet? Nou, die Joden waren niet makkelijk in te palmen. Die bleven bij hun eigen cultuur. Die bleven bij hun eigen godsdienst. Die waren niet te overtuigen van allerlei andere dingen. Dus ook toen al werd het bekende zondebokje de Joden. Vandaag de dag nog steeds, hè? Als ergens een zondebok gevonden moet worden, de Joden. Altijd, hè? Met de meest verschrikkelijke gevolgen. Hè? Nog heel recent. Dus ze brachten de stad. Zij zeiden, dat was natuurlijk helemaal niet waar wat ze zeiden. Hier werd dus een list verzonnen om hen dus in discrediet te brengen. Want zij zeiden, kijk, zij brengen onze stad in observatie. Dat is helemaal niet waar. Paulus dreef een demon uit, hij verkondigde gewoon het evangelie. Dat is het enige wat hij deed. Dus zij bedachten een. En zij behoren de Joden toe. Kijk, die Joden, die lastige Joden, waren ook in die tijd al. Hè? Want u kent wel natuurlijk de opstanden van de Maccabeeën enzovoort. Hè? Judas de Maccabeeër enzovoort. Die stond op tegen het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden heel veel moeite om dat allemaal te verslaan enzovoort. Dus Joden waren in het Romeinse Rijk helemaal niet geliefd. Er is ook een grote Jodenvervolging geweest in Rome. Dat soort dingen. Hè? Dat wordt allemaal verhaald hoor in de schrift. Maar weer de Joden dan de zondebok, hè. Zij behoren de Joden toe. En natuurlijk, kijk, Paulus en Silas, ja, inderdaad, dat waren ook Joden, zeker. Paulus uit de stam Benjamin. Dus dat, in die zin, ja, ze waren wel Joden, maar hier werd het natuurlijk in de sfeer getrokken van, kijk, die Joden die altijd maar overal verwarring. Dus hier wordt gezegd, Paulus bracht verwarring. Wacht even, Paulus, verwarring door Paulus? Dat wordt soms wel gezegd. Als mensen met Paulus aankomen, met het evangelie van Paulus, dan kan het al vrij snel zo zijn dat er tegen die mensen die met Paulus aankomen, wat Paulus leert, dat die mensen verwarring zaaien. Maar weet u, het is precies andersom. We hebben het vanavond een beetje over dat alle dingen zo snel 180 graden gedraaid worden. En dat gebeurt dan ook. Kijk, als het evangelie van Paulus komt, binnen groeperingen, laat ik het zo maar zeggen, christelijke groeperingen, dan wordt er al snel gezegd, ja, jullie zaaien verwarring, jullie moeten maar weggaan. Maar het is eigenlijk precies andersom. In het verleden is men in verwarring gebracht door judaïstische dwaalleraren, want het woord verwarring wat heel... Hier wordt een sterker woord nog gebruikt, hè, een iets sterker woord. Ik heb het onderaan gezet, hè, met ek ervoor in het Grieks, maar dat woord verwarring gebruikt Paulus in Galaten 1 vers 7, waarin hij zegt tegen die Galaten, jullie worden snel afgebracht van het evangelie wat ik jullie gebracht heb, en het verbaast mij dat het zo snel gebeurt. Jullie worden in verwarring gebracht door de Judaïsten. Dat waren de judaïstische dwaalleraren. Die kwamen onder andere met de besnijdenis als een weg van heiliging. En daarachter dus natuurlijk ook het je moeten stellen onder de wet en zelf proberen de wet te houden als een weg van heiliging. Nou, dat was de verwarring die onder die Galaten gezaaid werd. Dus, kijk, men verwarde, men ging verwarring zaaien daar waar het evangelie van Paulus gebracht werd. En dat is eigenlijk binnen de christenheid mainstream geworden. En als jij dan vervolgens aankomt met het evangelie van Paulus, wordt er van jou gezegd dat je verwarring sticht. Ziet u hoe het omgedraaid is in de loop van de tijd? Zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. En ja, dan kun je alleen maar bedenken van ja, kijk, als dan degene die Paulus willen volgen of degene die aankomen met de leerlingen van Paulus, dat die dan verwarring zaaien, ja, dan kun je alleen maar voor diegenen die dat zeggen bidden, want ja, die zijn zelf in verwarring. En daardoor denken ze dat jij verwarring zaait. Dat is het probleem. En ja, dat was dus ook dat woord verwarring. Hè, zij brengen ons stad op verwarring. Was natuurlijk niet waar. Paulus brengt helemaal geen verwarring. Paulus brengt de waarheid. Die zorgt ervoor juist, hè, dat wat Paulus zegt, zorgt er juist voor dat de zaken weer rechtgezet worden. Dat mensen uit de verwarring komen. En dat ze uiteindelijk echt eens horen hoe het zit. Hoe de waarheid van God is. Dat is het probleem, hè. Maar goed, we gaan pauzeren. Want